En we openen met het openingslied Johannes de Heer 995. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Aanbid hem met eerbied en ontzag.
Zullen we met elkaar bidden? Vader in de hemel, tot u komen wij. En we danken u, Heere, dat u onze God wilt zijn. U die de hemel en de aarde geschapen hebt. En die door de Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon, tot ons gekomen bent. Heere, u weet in welke nood wij waren en hoezeer wij die verlossing door het bloed van de Heer Jezus, uw Zoon, uw enige, nodig hadden. En u hebt hem geschonken als dat offerlam, dat lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. En Heer, wat is het een genade als u ons dat geloof geschonken hebt, dat het voor ons persoonlijk is. Dat we zelf kunnen zeggen, door genade ben ik behouden. O Heer Jezus, daar is niets van ons bij, dat is alles van u. En u komt toe alle lof en de dank en de aanbidding. En we danken u, Heer, dat we weten dat u beloofd hebt, waar we samenkomen in uw naam, dat u dan in ons midden bent. En we hebben u in elk opzicht nodig, Heer. Als we uw woord openen, wilt u dan met uw woord en geest tot onze harten spreken. Heer, en geef dat we geopende harten hebben om dat woord te kunnen ontvangen, zodat u alle heerlijkheid en lof krijgt. Heere Jezus, zegen ons met elkaar. En gedenk ook hen, Heer, die hadden willen komen, maar niet kunnen komen. Die door ziekte of anderszins verhinderd zijn, door ouderdom of gebrek, u weet het, Heer. U weet het, Heer. Schenk hen ook een zegen thuis. En we willen bidden, Heer, of u ook in uw genade wilt zijn met onze kinderen en kleinkinderen. U weet, Heer, u weet wie allemaal u zo bijzonder nog nodig heeft. U weet voor wie we dagelijks bidden. U weet het, Heer. En we danken u dat we al deze zorgen bij u mogen brengen. Heer, en we willen ook bidden dat ook die verandering van tijd, dat de volgende week hier weer om 5:00 zouden samenkomen, dat dat bij ieder bekend wordt. Zodat ook dan weer mensen met verlangen op kunnen komen naar uw plek, Heer, waar u uw woord wilt verkondigen. En dat vragen we u ook voor deze middag, dat u zelf, Heer, uw woorden spreekt, door genade alleen, om Jezus wil. Amen. Dan gaan we met elkaar zingen uit de bundel van Johan de Heer, 838, de versen 1, 2 en 5. Wij hebben de verlossing door Jezus dierbaar bloed. 838. Broeders en zusters, vanmiddag willen we samen nadenken over de Bijbelse hoop. Volhouden met hoop die zeker is, heb ik erboven gezet. En daar gaan we eerst voor lezen, een drietal stukjes uit de Bijbel. En dan in de eerste plaats uit Romeinen, het 15e hoofdstuk, de versen 4 tot en met 7. Romeinen 15 vanaf vers 4. Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven. Opdat wij in de weg van de volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden of zouden vasthouden. En de God van de volharding en van de vertroosting mogen u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus, opdat u eensgezind met één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt. Daarom aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God. En u begrijpt al, het gaat vooral om dat vers, opdat wij in de weg van de volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden vasthouden. Dan gaan we naar Kolossenzen 1, vers 24 tot en met 28. En ook daar vinden we weer dat woord hoop genoemd. Kolossenzen 1, vers 24 tot 28. Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. Daarvan ben ik, Paulus, een dienaar geworden, overeenkomstig de taak in de dienst van God, die mij met het oog op u gegeven is om het woord van God te vervullen, namelijk het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen. En nu komt het, wat is dan dat geheimenis? Christus in u, de hoop op de heerlijkheid. In sommige vertalingen staat onder u, maar het moet zijn in u, de hoop op de heerlijkheid. Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Christus in u, de hoop op de heerlijkheid. En tenslotte nog Efeze 1, vers 17 en 18. Efeze 1, vers 17 en 18. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, namelijk verlicht de ogen van uw verstand, en dan komt het, om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Het woordje hoop in ons gewone taalgebruik is een onzekere zaak. Heel veel mensen hopen op van alles en dan komt het helemaal niet uit. U zou eens moeten weten hoeveel jonge mensen in deze wereld leven in wanhoop. Geen toekomst. Geen vooruitzicht. Weten niet waar het naartoe gaat. En als we zien wat er in de wereld zich allemaal ontwikkelt, dan zien we dat het helemaal de verkeerde kant op gaat. Daar hoef je niet een hele geweldige profeet voor te zijn om te zien dat dat zo is. En daarom hebben we zo enorm nodig wat de Bijbel zegt over de hoop. Want het is een totaal andere hoop dan wat we in de wereld onder hoop verstaan. En dat hoop ik dat u dat vanmiddag mag zien. Want die hoop hebben we zo verschrikkelijk nodig, want de Bijbelse hoop is absoluut zekerheid. En dat klinkt ons een beetje wonderlijk in de oren, dat hoop zekerheid kan zijn. Want de hoop, die verwachting die we hebben, die berust op iemand. En die iemand is de Heer Jezus Christus en die is zekerheid. En dat is zo heerlijk. In Colossenzen 1 vers 27 staat, Christus in u de hoop, de verwachting op de heerlijkheid. Hij is onze hoop. Wat betekent dan die heerlijkheid? Dat is de heerlijkheid van God. En die is onvoorstelbaar, die heerlijkheid van God. Die is zo groot. En de afstraling van zijn heerlijkheid, het wezen, dat is de Heer Jezus. En de Heer Jezus maakt ons bekend met de heerlijkheid van God. En dat is totaal iets anders dan wat in de wereld speelt. Hij is onze hoop. En daarom is onze hoop, de Bijbelse hoop, is een levende hoop. Want het is een persoon. In 1 Petrus 1 vers 3 staat het zo duidelijk gezegd. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Van nature zijn wij mensen dood, geestelijk dood. Geen contact met God. Maar als je opnieuw geboren wordt, als je leven uit God krijgt, als je deel krijgt aan de goddelijke natuur, zoals het er staat in die Petrusbrief, dan word je levend. En waardoor word je levend? Door de levende, de opgestane Heer, die met zijn geest in jou komt wonen. Dat is zoiets bijzonders. Dat is zoiets heerlijks. Daar word je zo ontzettend blij van. Want hoe meer je de Heer Jezus leert kennen, hoe meer je gaat zien wie hij is, hoe absoluut zeker je weet, die hoop wordt vervulling. Wat hij beloofd heeft, zal hij absoluut zeker doen. Wat is de Heer Jezus al niet lang van tevoren beloofd? Als je het leven van Abraham bekijkt, dan zie je dat Abraham al geopenbaard is wie de Christus is. Heer Jezus zegt, hij heeft mijn dag gezien. En wat is de dag van de Heer Jezus Christus? Als hij komt en het zijne in bezit neemt. Want door het sterven van de Heer Jezus heeft hij recht op de hele wereld. Alles wat geschapen is. En de hele wereld is straks van hem. En Abraham moest natuurlijk nog verschrikkelijk lang wachten. Hij maakte niet meer mee dat de Heer Jezus aan het kruis voor hem stierf. En toch wist hij dat het zou gebeuren. Dus hij is in dat geloof gestorven. En dat geloof wordt hem gerekend tot rechtvaardigheid. En zo is het met ons ook. Als wij geloven in het offer van de Heer Jezus, dan worden we gerechtvaardigd door hem. En weet u wat dat betekent? Wanneer u gerechtvaardigd bent voor God, dan mag u bij God komen. Die heilige God, waar we het er straks over gezongen hebben, die heet u welkom. Omdat hij u aanziet in de Heer Jezus Christus als een gerechtvaardig mens. Zijn bloed reinigt ons van alle zonden. Dat woordje alle is zo belangrijk. En soms kunnen we het haast niet vatten, hè? Kijk, als wij naar onszelf kijken, dan is er geen hoop. Dan zien we zoveel wat ons teleurstelt. Daarom moeten we ook niet naar onszelf kijken. Want het werkelijke, heerlijke is van buiten ons en komt naar ons toe en wordt ons door genade geschonken. Een geschenk mag je aannemen en uitpakken. Dat is toch heerlijk? Daar hoef je niets voor te doen. Het wordt je aangereikt. Hij heeft alles volbracht wat nodig is om ons voor God aangenaam te maken. En weet je wat ik dan zo prachtig vind? Dat van de Heer Jezus elke keer weer uit de hemel die ik stem krimpt. Dit is mijn geliefde Zoon in wie ik heel mijn welbehagen heb, hoort naar hem. En als God ons aanziet in die geliefde Zoon, dan bent u en ik zijn een even zo geliefd als hij. En als je dat met in je geloof aanneemt, als je dat met je geloof pakt, dan word je van binnen zo ontzettend dankbaar en blij. Dat hij bij je binnengekomen is, dat hij je leven wil leiden, dat hij je toekomst is, dat hij alles voor jou betekent wat nodig is om voor eeuwig in gemeenschap met hem te zijn. Dat is toch prachtig? En daarom, hij is onze hoop. De opgestaande Heer is de levende Heer. In Romeinen 15 vers 13 hebben we gelezen, de God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Dat is het heerlijke. Daar staat de God nu van de hoop. Kunnen we God vertrouwen? Natuurlijk. Als er iemand te vertrouwen is, is het God. Er staat in de Bijbel dat God geen mens is dat hij liegen zou. God kan niet eens liegen. God wil niet liegen. Het is absoluut tegen zijn wezen in. God is puur waarheid. En de Heer Jezus zegt van zichzelf, omdat hij God is met de Vader, zegt hij, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En wie door mij tot de Vader komt, hij is de weg. En die weg mag u en ik bewandelen. Het wordt ons aangeboden. Hij is de God van de hoop. En weet u wat in 1 Timotheus 1 vers 1, daar staat, de Heere Jezus Christus, onze hoop. Dus heel die hoop, die berust op hem. Hij is degene waar onze hoop zijn vastheid in vindt. En die hoop stelt niet teleur. In Romeinen 5, hebben we daar straks met de broeders gelezen, daar staat, wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. We hebben nu al een beetje van die heerlijkheid van God, omdat de Heer Jezus in ons woont. En hij weerspiegelt de heerlijkheid van God. Waarom kon je zien dat de Heer Jezus werkelijk Gods Zoon was? Hij zei, als je dat maar niet gelooft op mijn werken, niet gelooft op mijn woorden, geloof me dan om mijn werken. Want hij deed de werken van God. En dat moest de mensen aan het denken zetten. Hij was zo totaal anders als de anderen. Zijn woord was anders, zijn daden waren anders. Hij was totaal anders. En daarom als hij in ons komt, verandert de mens. De enige die een mens kan veranderen is de Heer Jezus. En ik heb het diverse keren gezien hoe ongelooflijk veranderlijk een mens wordt als de Heer Jezus binnenkomt. Ik had eens één keer een broeder die kwam tot geloof en die zei, maar mijn vrouw die wilde niks van weten. En toen zei ik, je moet maar je mond houden. Maar je moet de Heer Jezus leven. Laat hem je leven zo besturen dat je vrouw kan zien wie Jezus is. En op een gegeven moment, toen zei hij, ja, ze komt me nu vragen wat je verteld hebt. mag ik het dan wel vertellen? Ik zei, ja, dan mag je natuurlijk vertellen. Op vragen mag je antwoord geven. En dat deed hij. En op een gegeven moment kwam zij mee. En ze heeft al haar trots aan de kant gelegd. Ze is voor de Heer Jezus neergebogen. Want ze heeft gezien wat voor een machtige heiland ze heeft. Die al haar zonden wil vergeven. En wat hebben we dat als mensen nodig? De vergeving van onze zonden. Er is wel eens iemand geweest die heeft gezegd. Dat als mensen. Ik heb zo'n iemand die voor mij sterft aan het kruis niet nodig. Tegen die mensen gezegd heb, wil jij voor altijd afzien van vergeving van zonde? En toen werd het even heel erg stil. Want dat is iets verschrikkelijks als je moet afzien voor altijd van vergeving van zonde. Want dan moet je er zelf voor betalen. Dat is de ernst. De boodschap is zo duidelijk. De Bijbel kent eigenlijk maar twee soorten mensen. Dat is de mensen die zijn vergeven door genade van de Heer Jezus. En de mensen die dat niet zijn. En daarom is het zo van ontzettend belangrijk dat we zekerheid hebben in de Heer Jezus Christus. Want dan is er een toekomst. Dan hebben we de glorie van de Heer Jezus in het vooruitzicht. En hij is nadat hij geleden heeft uitermate verhoogd. En hij is nu met de Vader in de troon. En straks komt hij om de zijnen naar huis te brengen. Weet u wat het allergrootste scheppingswerk van God is? Daar moet u eens over nadenken. Het allergrootste scheppingswerk van God is de gemeente. En die heeft hij speciaal bestemd voor zijn zoon. Dat is de bruid voor zijn zoon. En daarom komt er straks die geweldige hemelse bruiloft. De bruiloft van het lam die het alles verdiend heeft. En dan is de grote vraag, ben je daarbij? Als je werkelijk een kind van God bent, zul je daarbij zijn? En dat moment dat de Heer Jezus de zijne komt halen, dat komt er al maar dichter aan. Het zal niet lang meer duren. Als deze hele wereld in de totale nacht verdwijnt, dan zijn wij er uitgehaald. Gewoon meegenomen naar de hemelse heerlijkheid. En dat is onze hoop. Dat is onze zekerheid. En waarom is dat nou zo belangrijk voor ons? Omdat als je uit die hoop leeft, als je die hoop volhardt daarin, dan heeft dat alles te maken met je dagelijks leven. Want je bent daar vol van. Je laat je niet terneerdrukken door de omstandigheden, want je weet, hij komt. En hij brengt mij thuis. En dat is dat heerlijke. En daarom staat wij roemen in de hoop op de heerlijkheid. En daar staat er in vers 5, in Romeinen 5, staat er, de hoop beschaamt niet. Mag ik het de gewone zeggen, de hoop stelt niet teleur. Omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is, door de Heilige Geest die ons gegeven is. God heeft de liefde, zijn liefde, God is liefde. Het wezen van God is liefde. En God heeft zijn liefde in onze harten uitgestort. En dat is als het ware het onderpand, dat die hoop absoluut werkelijkheid wordt. Dus we hebben al een voorproefje. De liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest. En als wij leven door de Geest van God, dat betekent wandelen door de Geest, dan zijn we zonen van God. En dan zegt de Heer Jezus, ik schaam me niet om voor die en die en die en die mijn broeders te noemen. Maar wat heeft hij zijn broeders lief? Al zijn broeders en zusters staan in zijn hart gegrift. In zijn handpalm gegraveerd. Daar kan je niet meer uit hoor. Daar ben je absoluut veilig. En daarom kan je die hoop hebben met dat heerlijke. En nu wil ik u iets laten zien. Wat doet nou de Heer Jezus als de levende hoop die in ons is? En dat wil ik u laten zien aan 5 Hebreeuwse woorden. En die 5 Hebreeuwse woorden, dat zijn allemaal woorden voor hoop. Maar ze geven allemaal een bepaald facet, een bepaalde kant van de hoop weer. En dat is zo prachtig, hè? Dat Hebreeuws is zo ontzettend rijk en het heeft dus die woorden. En het eerste woord is batach. En dat woord betekent vertrouwen in iemand stellen. Dus je telt je vertrouwen in een persoon. Nou, in wie kunt u vertrouwen stellen? Er zijn vandaag de dag niet zoveel mensen die je meer durft te vertrouwen. Je weet het allemaal niet meer precies. Wat is nou de waarheid? Er wordt zoveel onzin verteld. Maar de vertrouwen in de Heer Jezus, dat kunt u hebben hoor. Absoluut. Want hij heeft zijn leven voor u gegeven. Hij heeft alles voor u overgehad. Is dat niet heerlijk? En dat woord batach, vertrouwen in iemand stellen, dat wil ik u eens een beetje duidelijk maken. Hij wil ons namelijk steeds de genade geven dat u steeds meer vertrouwen in hem krijgt. Dat groeit. En dat kun je prachtig zien in het leven van Abraham, hoe dat werkt. God kwam naar Abraham toe en die zei tegen Abraham, die geen kinderen had, en Sarah, die als het ware onvruchtbaar was, die geen kinderen kreeg, zei hij, je zult nageslacht krijgen. Een heel groot nageslacht. Maar ja, Abraham die dacht, dan moet ik toch wel een oplossing voor vinden. Want ik heb geen kind, wat zult u me geven, God? Ik heb het niet. En dan wordt die Eliezer, die knecht in mijn huis, die Demaskener, die moet dan maar erven. Dan moet u daar maar al die beloften aan geven. Nee, zei God, absoluut niet. Er komt een kind van Sarah en jou. En dat zal uitgroeien tot een enorm nageslacht. En toen zei God, Abraham, kom even mee naar buiten. En kijk eens omhoog. En als je dan die donkere sterrenhemel daar in het Midden-Oosten ziet, waar die miljarden sterren aan de hemel verschijnen, zegt God, zo zal je nageslacht zijn. En er was op een moment, de eerste keer dat God het aan Abraham beloofde, was dat je zou kunnen denken, Abraham en Sarah waren nog zo op die leeftijd, dan kon het nog wel dat er een kind zou komen. Maar dan gaat er weer een hele tijd voorbij. En dan zijn ze allebei weer een heel stuk ouder geworden. En dan gaat het Sarah niet meer op de manier van zoals het de vrouwen gaat. Dan is Sarah als het ware haar schoot is verstorven. En dan komt God opnieuw. Abraham. Ja heer, ik heb nu Ismaël. Want weet u, wij mensen, hè, dat is ons niets menselijks vreemd. Wij zoeken altijd oplossingen. Wij willen God wel een handje helpen. Dat was bij Abraham ook zo. En Abraham zegt, ja, ik heb nu een zoon, Ismaël. Nee, zegt God, ik heb je gezegd. Sarah en jou, kind. En dan gaat er weer een hele tijd voorbij. En dan kan Abraham ook geen kinderen meer verwekken. Is hij oud geworden? Is hij 99 jaar. En dan komt God opnieuw. En weet u, dat vind ik zo mooi, dat God elke keer weer komt om te zeggen, vertrouw mij nou maar, want ik zorg ervoor. Jij hoeft het niet te doen, ik doe dat. En dan staat er, en Abraham, als Abraham dat dan weer gehoord had, dan staat er, en Abraham geloofde God. En dan staat er in het Nieuwe Testament iets fantastisch. Daar staat dat Abraham niet getwijfeld heeft in ongeloof. Dan zeg je, hoe kan het, hè? Klopt dat nou wel helemaal precies? Want Abraham had toch zo'n twijfelmomenten. Maar weet u wat God dan doet? God rekent hem alleen dat geloof aan. Dat andere, dat is er voor God niet. Dat geloof, dat blijft overeind. En weet u wat ik nou zo mooi vind? Dat past God ook toe op u en mij. We worden steeds weer bemoedigd ons vertrouwen in de Heer Jezus te stellen. En dat kan door een prediking, dat kan door een woord, dat kan door een bijbeltekst die u leest, dat kan op alle mogelijke manieren een lied dat u te horen krijgt, of een lied dat in uw hart opkomt. Maar God is steeds weer bezig te zeggen, vertrouw mij dan maar. Je kunt mij vertrouwen. Ik zal het doen op mijn tijd. Dan kom ik en dan kom ik je halen en dan breng je de hemelse heerlijkheid. En dan zul je deel hebben aan de vreugde met mij. Is dat niet prachtig? En wat staat er dan van de gemeente? Dat die gemeente op een bepaald moment voor hem zal staan. Hoe? Stralend, zonder vlek en zonder rimpel. Dan hebt u datzelfde wat de Hebreeën zegt over Abraham. Abraham twijfelde niet door ongeloof, maar Abraham geloofde God op zijn woord en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En als wij het vertrouwen op de Heer Jezus stellen, dat hij dat vertrouwen telkens weer versterkt, door alle mogelijke manieren doet hij dat, dan wordt dat geloof ons tot gerechtigheid. Is dat niet prachtig? En zo doet God het. Dus in feite zien we, er is niets van Abraham blij. En er is niet van ons blij. Het is alles zijn genade. En als Abraham bemoediging nodig heeft, dan komt God hem tegemoet. In de vorm van Melchizedek. En biedt hem brood en beker aan. En zo worden wij versterkt door te vieren van de tafel van de Heer. Waar hij ons brood en beker aanbiedt. En dat is zo fantastisch dat we dan ons vertrouwen stellen op de Heer Jezus. Omdat hij dat alles voor ons volbracht heeft. Dus tegen alle logica bleef Abraham de hoop, de verwachting vasthouden. In de Romeinen staat het zo prachtig. En Abraham heeft tegen alles in gehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden. Overeenkomstig wat gezegd was. Zo zal uw nageslacht zijn. Is het niet een wonder van God? Elke keer weer sta ik zo stil bij die wonderen van God. Hij bleef geloven. En zeg je dan, Abraham was zo sterk in zijn geloof? Nee, maar God gaf hem dat geloof door telkens weer tegen Abraham te zeggen, zo gaat het gebeuren. En toen Abraham 90 jaar of 99 jaar oud was, verscheen de Heer en dan zei hij hem, ik ben God de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Ik zal mijn verbond sluiten tussen mij en u uitermate talrijk maken. En toen wierp Abraham zich met zijn gezicht ter aarde en God sprak met hem. Wat mij betreft, zie, mijn verbond is met u. U zult vader worden van een menigte volken en u zult niet meer Abraham heten, maar uw naam zal Abraham zijn, want ik zal u vader van een menigte van volken maken. Zo prachtig, hè? Dus God sloot een verbond. En het verbond was helemaal eenzijdig. Dat verbond bestaat nog steeds. En zo kreeg Abraham de belofte van als de sterren van de hemel. En ik kreeg als de belofte als de korrels aan de zand van de zee. En het ene slaat op het enorme volk van Israël dat eruit zou geboren worden. En het andere slaat op dat geestelijke volk. Zijn kinderen, de gemeente. Want we zijn ook allemaal door het geloof kinderen van Abraham. Prachtig, hè? Hoe mooi die Bijbel in elkaar zit. Zo gaf God aan Abraham dat vertrouwen. En dat maakte dat hij die beloofde zoon kreeg. Die hoop is de verwachting. En hij geeft het dus ook aan ons. In Romeinen 15 vers 4b zegt Paulus, opdat wij in de weg van de volharding en van vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden, vasthouden. En dat kan alleen als we ons laten vasthouden door hem. En het volgende woord is kasha en dat betekent beschutting zoeken, je toevlucht nemen, onderdak hebben. Het is de hoop die toevlucht biedt en een schuilplaats geeft. Het woord bestaat bijvoorbeeld in Spreuken 14 vers 32. Een goddeloze wordt weggedreven door zijn eigen kwaad, maar een rechtvaardige vindt een toevlucht, een kasha, een hoop, zelfs in de dood, staat er. Of wij leven of wij sterven, wij zijn des Heren, zegt Paulus. We hebben een toevlucht. Psalm 46, waarboven staat: een vaste burcht is onze God, drukt het zo prachtig uit wat die hoop inhoudt. In het tweede vers staat: God is ons een toevlucht en een vesting, en hij is in hoge mate een hulp gebreken in benauwdheden. Dat is nou God. Dat is onze hoop. In iedere situatie mogen we hem vertrouwen. Het derde woord is kabba. En dat woord komt van sterk maken door draaien. Dan moet u eigenlijk denken aan een touw. En weet wel, een touw bestaat uit een heleboel vezeltjes. Hè? En als je al die onderlinge dingetjes hebt, die zijn niet sterk. Die kan je wel zo kapot trekken. Maar als je er een heleboel van in elkaar draait, krijg je een heel sterk touw. En ik heb ze wel gezien, zo dik. Hè? Dan noemen dat een Manila-tros. Vroeger toen ik klein was, ging ik dan naar zo'n touwslagerij. En keek ik hoe dat in elkaar gedraaid werd. Hoe sterk zo'n touw werd. Hè. En dat betekent dit woord eigenlijk. Hè. Je kunt God absoluut vertrouwen. Dat woord betekent dus: de eeuwige God, de Heere, de schepper van de aarde, wordt niet moe en niet mat. Het is zijn kracht die naar ons toekomt. Vers 29, hij geeft de vermoeide kracht. En dat is dat woord kawa. En hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. En vers 31, daar staat: wie de Heere verwachten, zullen de vleugels uitslaan als arenden. Als je zo'n arend zo heel wijd ziet wieken op de thermiek, dat is zo'n prachtig gezicht, hè. En hij zegt: de vleugel, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Ze zullen lopen en niet moe worden. Is dat niet prachtig? Dat is wat die hoop ons geeft. Nieuwe kracht en nieuwe moed. En de Heere wil die ons die geven, wanneer we dat nodig hebben. Zodat we niet moedeloos worden. In Thessalonicenzen 4 vers 8 staat dat we de hoop op de zaligheid als een helm moeten dragen. En waarvoor dient een helm? Een helm moet het hoofd beschermen. En dat is eigenlijk een beeld dat de hoop ons gedachten beschermt. Weet u, onze gedachten kunnen alle mogelijke kanten opvliegen. Hè? Kan je zelfs wel gebeuren dat je onder een dienst zit en dat je gedachten een hele andere kant uitvliegen. Je hoort er niks meer van. Maar als je die hoop als een helm hebt, dan word je bewaard om met je gedachten verkeerde dingen te denken. Want die hoop, die richt je op de toekomst van God. Dat is heerlijk. En dan een vierde woord is jagal. En de betekenis daarvan is geduldig wachten onder de zwaarste omstandigheden. Daar helpt God ons bij. Dit woord wordt heel veel gebruikt, nou dat kunt u wel raden, in het boek Job. U weet wel, hè, hoe het was met Job. Hij verloor alles. Tot zijn gezondheid toe. Zijn kinderen, zijn vee, zijn haven, zijn goed en zelfs zijn gezondheid. En ondanks dat alles klampte Job zich vast aan die hoop. Weet u wat hij zegt? In Job 13 vers 15 zegt hij: wil God mij doden, ik blijf op hem hopen. Dat is jagal. Ik hou het vol ondanks alles. Helemaal aan het begin van de dienst heb ik gezegd: hoop die je moet volhouden, waar je in moet volharden. En Job deed dat. En de Heere wil ook jou dat geduld en mij dat geduld geven om nooit de hoop op te geven. Hij geeft ons het uithoudingsvermogen. En ook Jeremia, die de verwoesting van Jeruzalem en de tempel meemaakt, zegt in de klaagliederen: dit zal ik ter harte nemen. Daarom zal ik hopen, Klaagliederen 3 vers 21, 25. Het is de goede tierenheid van de Heere dat wij, en dan weet u het wel, niet omgekomen zijn. Prachtig, hè? Dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Ze hadden alles verbruikt. Ze hadden het verdiend. Het verschrikkelijke wat daar maar gebeurde. En dan zegt hij toch dit: nieuw zijn ze elke morgen. Groot is uw trouw. Het hangt niet van ons af. God doet het. God doet het ook in u en in mij. Hij houdt vol. En door hem kunnen wij volhouden. Omdat hij onze kracht is. Hij ons licht is. Hij onze liefde is. Hij ons leven is. Mijn deel is de Heere, zegt mijn ziel. En daarom zal ik op hem hopen. Dat is dat Jakal. Goed is de Heere voor wie hem verwacht. Voor de ziel die hem zoekt. Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de Heere. En dat laatste woord is het woord sabar. En dat betekent iets onderzoeken, iets nauwkeurig bekijken. De Heere wil ons leren om heel nauwkeurig te kijken naar het profetische woord. Waarom is het profetische woord nou zo belangrijk? Omdat daarin God zijn heilsplan, zijn toekomst ontvouwt. De Heere zegt daarover tegen de Emmausgangers. Iets merkwaardigs. O onverstandigen en tragen van hart. Dat staat in Lucas 24, vers 25 en 27. Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Hadden ze dat nou gedaan, dan waren ze niet zo treurig geweest. Dan wisten we dat dat allemaal moest gebeuren van volgens de profeten. Maar de Heer Jezus ook zou opstaan. En nu waren de omstandigheden hen zo terneergedrukt. En ze klaagden erover tegen de Heer Jezus. En dan zegt hij, o onverstandigen en tragen van hart. Dat jullie niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Wat had de Heer Jezus voortdurend gezegd? Hij had voortdurend in de schriften staat van mij geschreven. En elke keer, ik moet de schriften vervullen. Hij is de Heer van de schriften. Moest de Christus dit niet leiden, zegt hij, en zo in zijn heerlijkheid ingaan. En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven wordt. Van de Bijbelstudie hebben die daar even onderweg gehad, hè? Fantastisch. En toen ineens zagen ze, hebben we nooit gezien. En daarom is het zo belangrijk dat we die profetische woorden onderzoeken. Dat woord sabar is de hoop die voortdurend op de belofte ziet die door profeten zijn gezegd. En die profeten voorspelden heel vaak dingen waarvan ze zelf totaal niet begrepen wat ze zeiden. Maar Christus is de Christus van de schriften. En als wij die bestuderen, opent hij ons verstand. Zegt de apostel Petrus niet in 2 Petrus 1 vers 19, wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in onze harten. En die morgenster is Jezus. Dus zolang hij nog verblijft, hebben we dat profetische woord. En mogen daar lezen en ons daardoor laten verkwikken en daardoor laten zien dat die hoop absoluut vast en zeker is. Houd daar maar alsjeblieft die hoop vast. Want het gaat zeker gebeuren. Absoluut zeker. En daarom, de hoop die hij is, geeft vertrouwen in hem. Die hoop is de toevlucht biedt. En die hoop is die nieuwe kracht geeft. En die hoop die doet ons volhouden. En die hoop, die houdt vast aan de belofte van God. En dat we deze hoop als een helm mogen dragen, zodat onze gedachten steeds vervuld blijven van hem die onze levende hoop is. En als wij hopen op wat we nog niet zien, dan verwachten wij het met volharding, staat er. We verwachten dat hij komt. En dat we delen zullen in zijn heerlijkheid. En dat hij ons aardse lichaam verlossen zal. Om ons dat eeuwigheidslichaam te geven. En wie weet hoe spoedig al. Amen. Zullen we met elkaar danken? Vader in de hemel. Hoe groot is dat. Dat u ons de Heer Jezus gegeven hebt als onze verlosser. Maar ook als onze levende hoop. Die met uw geest in ons is komen wonen. Dat u beide woning in ons hebt gemaakt door uw Heilige Geest. En dat wij die liefde van u in onze harten hebben uitgestort gekregen. Als een bewijs, Heer, dat we deel hebben aan u. O Heer Jezus, Hoe heerlijk bent u. Hoe groots bent u. Hoe kunnen we u danken met woorden van de mens, Heer. Maar Heer, neem onze dank aan. Hoe stamelend die ook is, Heer. Voor die grootsheid, die heerlijkheid. Dat u dat alles voor ons hebt volbracht. En dat u in uw liefde, Heer, ons steeds dichter naar u toetrekt. En dat we steeds meer u gaan liefkrijgen, Heer. En opgebouwd worden in het kennen van u. In het geloof, in het begrijpen van de schriften. Dank u wel daarvoor, Heer. En als we straks naar huis gaan, Heer, wilt u dan ons laten zien dat u altijd bij ons bent. Dat u altijd met ons meegaat. Dat welke omstandigheden wij er komen, Heer, dat u ervan weet. En dat u ook allang de oplossing weet. En hoe het verder moet gaan, Heer. En daarom wilt u ons allen hoofd voor hoofd zegenen bij dat weggaan, Heer. En ons ook verkwikken, Heer. O Heer Jezus, dank u wel. Dat we u de lof en de dank mogen brengen. Ook in onze liederen, maar ook in onze gebeden. En dat we zo met u wandelend door het leven mogen gaan. En Heer, en als u het ons dan vergunt, Heer, wilt u dan geven dat er nog mensen op onze weg komen die u nodig hebben. Die van u mogen vertellen. Van dat wat we in u gevonden hebben. O Heer Jezus, opdat u door nog meerderen de eer en de glorie en de heerlijkheid wordt gebracht. Tot in alle eeuwigheid. Uit genade alleen. Amen. We gaan nu een prachtig lied zingen. Dat is lied 784, de versen 1, 3, 4 en 5. Dus alleen 2 slaan we over. 784, 1, 3, 4 en 5. De Heer is mijn licht en zijn liefde is mijn steun. Het zijn eeuwige armen waar ik veilig op leun.
Thank you.
Straks is er dus bij de uitgang, is daar de collectebus. Waar je in de gang wat in kunt doen. We hebben nog een mooi slotlied. Vol verwachting blijf ik uitzien. En dat is 769. 769. En daarvan zingen we versen 1, 2 en 3. En wilt u dan misschien bij het derde vers gaan staan, dan kunnen we daarna ook de zegen ontvangen van de Heer. Ga dan nu heen in vrede en ontvang de zegen van hem die is en die was en die spoedig komt. De liefde van God en de genade van onze Heer Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met een ieder van ons, totdat we zullen zien wie hij is. Amen.